Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat in de morgendienst u voor dominee R. Kok uit Sliedrecht. In de middagdienst student J. Verschoof uit Lisse. Aanstaande woensdag 26 april treden Sanne Klinkenberg en Robert de Haan in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de gereformeerde gemeente te Bodegraven door dominee P. Mulder. Deze dienst begint om 3:00 en voor die dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de brug. In verband hiermee heeft Sanne haar bewijs van lidmaatschap opgevraagd en zij zal lid worden in de gereformeerde gemeente te Bodegraven. Danielle de Jong heeft haar attestatie opgevraagd en zal overgaan naar de christelijke gereformeerde kerk van Apeldoorn Centrum. Straks na deze dienst is de stemmingsvergadering ter verkiezing van één ouderling. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En wat er volgt, Psalm 73, vers 1.
Thank you.
ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we uit de eerste boetpsalm, psalm 6. We zingen vers 4, keer eindelijk Heere toch weder, en ook vers 9. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen opnieuw het Johannesevangelie. We lezen hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen psalm 6, vers 4 en 9. En we lezen Johannes 20, vers 19 tot en met 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdellijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. als het dan avond was, op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het tekenen der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijden, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordende, en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, ik bedien u het woord van God vanmorgen uit Johannes 20, wat u zojuist is voorgelezen. En dan gaat het vanmorgen over de versen 24 tot en met 29. En daarvan lees ik u alleen 27 en 28 nog een keer voor. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Tot zover de kerntekst voor vanmorgen. Maar laten we de Heere eerst bidden om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden allereerst voor Sanne en Robert, die komende woensdag opent te trouwen. En voor Sanne, die ook de gemeente dan gaat verlaten. Om diezelfde reden bidden we ook voor Danielle de Jong. We danken de Heere samen met broeder J. Hogendoorn, die in de achterliggende week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook met Luna Meijer, die moest afgelopen vrijdag worden opgenomen en heeft een blinde darmoperatie ondergaan. Ze is inmiddels weer thuis. Laten we de Heere bidden en danken. Heere, almachtige, drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we in gebed in deze eredienst die u ons weer geeft. Opnieuw hebben we ons verzameld rond uw woord, hier in de kerk en thuis of op een andere plaats als we met deze dienst verbonden zijn. En Heere, het past ons om uw grote naam daarvoor te danken, dat u opnieuw uw woord voor ons openlegt. Dat doet u in de verkondiging van het evangelie. Maar u legt daarin ook uw hart open in de Heer Jezus Christus. En daarom willen we stil worden voor u in het gebed. En bidden om uw genadige nabijheid in en door uw woord. Geeft u ons allen dat we Christus mogen horen en dat we hem door het geloof mogen zien. Ja, maak uw eigen werk heerlijk in ons leven. En Heere, dat is genade, Dat hebben we niet verdiend, dat u tot ons spreekt. Dat hoorden we uit de woorden van uw wet. En die stelde ons schuldig. Heere, u kent ons, wie we zijn, tot in het diepst van onze gedachten, zondaar. Heere, wij smeken u om vergeving van al onze zonden, onze schuld. Zie ons aan in hem, over wie we ook vanmorgen zullen horen, in de opgestane. Alleen in hem is er toch genade en vergeving voor de grootste van de zondaren. Ja, zie ons aan in hem, die zelfs zijn ongelovige discipel Thomas weer opzocht en zichzelf aan hem openbaarde. Heere, u kent ze in de gemeente die, net zoals Thomas, zo vaak wankelmoedig zijn. Ja, zelfs met ongeloofsgedachten te kampen hebben. En altijd maar weer gaan redeneren. En daarmee u en uw belofte loslaten. Heere, wilt u vanmorgen komen met de kracht van uw Heilige Geest. Open onze ogen, open ons hart voor u, Heere Jezus Christus. En Heer, als we u niet kennen, geen waar geloof in u beoefenen, maak ons dan levend naar uw woord. En verbreekt u de banden van de macht van de boze. Want daarin denken we het allemaal zelf wel te kunnen redden. Maar Heere, laat ons zien dat dat niet zal gaan. En geef dan vanmorgen onder de bediening van uw woord, door de werking van uw geest, dat we u zullen ontmoeten als de vorst van het leven. Heere, zegen zo uw woord uit het Johannesevangelie, ook vanmorgen. Komt u erin mee. Wij bidden u voor de hele gemeente, voor onze jongens en meisjes. Geef ze dat ze goed kunnen luisteren, de aandacht hebben voor uw woord. Geef ook hen uw zegen in deze dienst, dat ze ook u zullen zien. Dat u uw woord vervult. Zoals we het net zongen, hij houdt getrouw zijn woord. Zegent u onze jongeren. Heere, geef dat uw stem in hun leven alle andere stemmen die klinken zal overstemmen. Geeft u hen ook uw zegen. Wees ook met ieder die alleen door het leven gaat. Ook als dat een groot verdriet is. Heere, doe ons dan ervaren wat we zongen uit Psalm 73. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ja, ook als door zorgen of door zonde ons zicht op u helemaal vertroebeld is. Want u kent alles waarmee wij te maken hebben. Ook als dat grote zorgen zijn. Ook als dat stil verdriet is. U weet dat er in de gemeente zijn die niet met name genoemd willen worden. Maar u weet wel hoe zwaar ze het soms hebben. Heere, wees u hen dan zeer nabij. We hebben ook bijzondere redenen om u te danken. Allereerst doen we dat samen met onze broeder Hogedoorn. Hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En daarvoor komt u alle dank en alle eer toe. Ook als hij en wij beseffen dat het allemaal zo anders had kunnen gaan. Heere, geef hem alles wat nodig is, ook voor het traject dat nog voor ligt. En mag hij dag aan dag rusten op uw trouw, want die is toch elke morgen nieuw. Heere, wij danken u ook samen met Luna, die afgelopen vrijdag geopereerd moest worden. Heere, u hebt haar geholpen. U hebt gegeven dat alles goed mocht gaan. Wees u ook verder met haar. Geef dat alles genezen mag en wilt u haar boven alles geven dat ze veel zicht heeft op wie u bent, Heere Jezus. En wat u geven wilt, ook aan kinderen. Heere, wij bidden u voor Danielle die onze gemeente gaat verlaten. Samen met haar vriend wil ze in Apeldoorn gaan kerken. Heere, wees u met haar. Wil ze samen met George ook een goede voorbereidingstijd geven op haar huwelijk. Zo bidden we u ook voor Sanne en Robert, nu ze aanstaande woensdag in het huwelijk hopen te treden. Geef hen een mooie huwelijksdag. Ja, geef bovenal een gezegende dag. ook wanneer ze na de huwelijkssluiting naar uw huis zullen gaan en daar uw zegen willen vragen over hun huwelijk. Als uw woord daar zal opengaan, Heere, geef onze broeder, dominee Mulder, alles wat nodig is om hen uw woord mee te geven. En geef ze beiden ook een gezegende tijd in uw nieuwe gemeente in Bodegraven. Heere, zegen ons zo in deze dienst, iedereen, hier en thuis. Kom met uw Heilige Geest, geef uw licht en uw leiding om uw woord te verkondigen over de opgestane heiland en om er naar te luisteren. En wilt u de Satan schelden dat hij uw werk niet zal tegenstaan en mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de prediking zingen we dan Psalm 119, vers 85 en 88. Psalm 119, vers 85. O Heere, sla toch op mijn geschrei uw oog. En ook vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. En wat er volgt in Psalm 119, vers 85 en 88. Bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Laten we straks in antwoord op de prediking zingen Psalm 116, vers 6 en vers 10. Dus het zesde en het tiende vers van Psalm 116 na het Amen. Geliefde gemeente, eerst zien, dan geloven. Die uitdrukking die horen we regelmatig, niet alleen als onze regering weer een plan presenteert om een bepaalde crisis op te lossen. Nou, eerst zien, dan geloven. Er is immers al zo vaak niks terechtgekomen van beloftes die gedaan zijn. Maar ook in het klein. Je hebt een nieuwe auto gekocht en in het boekje wordt aangegeven dat de zuinigheid werkelijk enorm is. Als je dan wat kritisch bent aangelegd, dan zeg je nou, dat is wel mooi, maar eerst zien, dan geloven. Want hoe vaak heb je niet gelezen dat zoiets wel wordt beloofd door de fabrikant, maar dat het in de praktijk toch een beetje tegenvalt. Misschien valt die uitdrukking thuis ook wel eens. Misschien vorig jaar nog. Je was net met de hakken over de sloot overgegaan naar het examenjaar en nou echt verdiend was het niet, want je had er vaak met je pet naar gegooid. Maar aan het begin van het jaar beloof je het, nee, ik ga nu echt hard mijn best doen. Misschien hebben je ouders het wel gezegd, nou, dat is mooi, maar eerst zien, dan geloven. Gemeente, die uitdrukking die komt uit de Bijbel, uit Johannes 20. We hebben het gelezen vanmorgen. Het is de discipel Thomas die hem gebruikt. Eerst zien, dan geloven. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n mooie uitdrukking. Kijk, in ons dagelijks leven kan er best reden zijn, bijvoorbeeld in die voorbeelden die ik net noemde, om een beetje wantrouwend te zijn. Maar als Thomas deze uitdrukking gebruikt, dan is het niets minder dan ongeloof. Door te zeggen, eerst zien, dan geloven, laat Thomas merken. En ja, hij was een kind en een knecht van de Here. Dat hij de woorden van de Here Jezus niet gelooft. Maar het wonder van het evangelie is dat de opgestane Christus deze ongelovige volgeling niet loslaat, maar vasthoudt. Ja, hij wordt wel gecorrigeerd, vermaand. Maar de opgestane laat niet los wat zijn hand begon. Ja, meer nog, rijker nog, er klinkt aan het einde van die dag zelfs een bijzondere zaligspreking. Een zaligspreking die ook vandaag nog steeds geldt. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Johannes 20, vers 24 tot 29. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema een zaligspreking na Pasen. En dan zien we in deze geschiedenis vier dingen gebeuren. In de eerste plaats niet zien en niet geloven. In de tweede plaats eerst zien en dan geloven. In de derde plaats echt zien en echt geloven. En in de vierde plaats niet zien en toch geloven. Dus een zaligspreking na Pasen. Niet zien en niet geloven, eerst zien en dan geloven, echt zien en echt geloven en niet zien en toch geloven. Dus eerst dat eerste, niet zien en niet geloven. Zo is de toestand van Thomas. Niet zien en niet geloven. Hij is een van de discipelen. Thomas. Dat is een Arameese naam. Dat betekent tweeling. Zijn Griekse naam Didymus. Betekent hetzelfde. Thomas, zo hadden zijn ouders hem genoemd. De Hebreeuws-Arameese naam. Maar als je in de Grieks sprekende wereld je contacten had, dan gebruikte je die Griekse naam, Didymus. Net zoals je bij ons Jan heet en in een Engelstalig gebied bent, dan is het toch makkelijker als je John zegt. Thomas, hij zit thuis. En hij is er geestelijk niet best aan toe. Waarom hij zich niet voegt bij die andere discipelen, dat staat er niet bij. Maar als je zo de geschiedenis leest, dan lijkt het erop dat hij moedeloos is. Er is precies gebeurd waar hij bang voor was. Waar was hij bang voor? Nou gemeente, dan moeten wij terugbladeren in het Johannesevangelie. We lezen namelijk 3 keer over Thomas. En als je dat allemaal leest, dan krijg je toch het beeld van een man die de dingen vaak van de sombere kant bekijkt. In Johannes 11 krijgen de discipelen van de Heer Jezus het bericht dat Lazarus ernstig ziek is. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal naar Bethanië gaan, naar Judea. En dan proberen de discipelen de Heer Jezus daarvan te weerhouden. Het is daar veel te gevaarlijk. Nog niet zo lang geleden, meester, hebben ze u toch proberen te stenigen in Judea. Daar zijn die Joden toch nog steeds op uit. Je moet het gevaar toch niet gaan opzoeken. Maar als dan duidelijk wordt dat de Heer Jezus vastbesloten is om naar Judea te gaan, naar Bethanië, Dan horen we Thomas. Laat ons ook gaan, opdat we met hem sterven. Daar was hij bang voor. Thomas ziet de dreiging van de dood boven zijn meester hangen. En dat is niet zozeer een uitspraak van angst, maar je zou zelfs kunnen zeggen eerder van trouw. Als zijn meester dan naar Judea gaat, dan laten we hem niet alleen. En als hij dan moet sterven, dan wij allemaal maar. En precies dat is uitgekomen, althans voor Jezus. Hij is gestorven. Hij had het toch gezegd. En het laatste, dat was in de hof Gethsemane. Daar had hij het gezien, het gebeurde met hun meester, opgepakt, vastgebonden, meegenomen. En verward was Thomas met de anderen weggevlucht. En toen die volgende dag, hij had het gehoord, de doodstraf was uitgesproken. Laat hem gekruisigd worden. En het was gebeurd. Hij was gekruisigd. En hij was gestorven en inmiddels was hij begraven. Thomas had het allemaal gehoord en misschien ook wel gezien hoe hij in het graf is gelegd. En dat was het dan. Thomas, zonder geloofsvertrouwen. Thomas was die paaszondag niet wakker geworden met de gedachte, vandaag gaat de Heere zijn belofte vervullen. Vandaag gaat hij opstaan uit de dood zoals hij beloofd had. Nee, dat had zijn meester er wel bij gezegd, maar het is voorbij. Hij had, dat is de 2e keer als we over Thomas lezen, hij had wel gehoord hoe de Heer Jezus gesproken had in Johannes 14 over dat vaderhuis met die vele woningen. Toen had hij ook gehoord dat de Heer Jezus zei, jullie weten waar ik heen ga en de weg ernaartoe weten jullie ook. En toen dacht Thomas bij zichzelf, ik weet het helemaal niet. En had hij die vraag gesteld. Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Toen had Thomas een heel duidelijk antwoord gekregen samen met de anderen. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Het zou onmogelijk zijn dat Christus in de dood zou blijven. Hij is het leven. Hij geeft het leven. Bij hem is het leven. Maar voor Thomas was het voorbij. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij ziet de dingen niet meer. En hij gelooft ze ook niet meer. En op die paasmorgen zat hij alleen thuis. Thomas was er niet. Wat heeft dat voor zin? Wat heeft dat voor zin om met zijn broeders samen te komen? Wat kunnen die anderen daar nu nog aan veranderen? Waarom zou hij met hen samenkomen? Maar gemeente, dat besluit van Thomas is wel de reden dat hij Jezus niet ziet. Want wat was er gebeurd op die paasavond? We hebben het gehoord op tweede paasdag. Toen kwam Jezus en stond in hun midden. En tot twee keer toe klonk die vredegroet. En toen zagen ze hun meester. Hij is opgestaan. En dan is bij hen al dat verdriet weg. En al die somberheid is weg. Alle ongeloof is verdwenen. Maar omdat Thomas er niet was, zit hij geestelijk in het donker. Niet zien en niet geloven. Omdat hij de gemeenschap ontloopt. Gemeente, u voelt de toepassing al aankomen natuurlijk. Hoe is dat bij ons? U bent hier, jij ook, gelukkig. Ben je er vanmiddag allemaal ook? En ziet u nu ook wie er niet zijn, die er wel hadden kunnen zijn? Of zien we u, zien we jou vanmiddag ook niet? Leer dan hier van Thomas dat je dan jezelf geestelijk schade berokkent. Thomas zag Jezus niet omdat hij niet in de samenkomst was. En door zijn ongeloof en gesomber mist Thomas uiteindelijk de zegen van de opgestane. En mist hij de gave van de Heilige Geest die de Heer Jezus dan aan zijn discipelen schenkt. Als je aan de samenkomst onttrekt, hoe het ook met je gesteld is, dan doe je niet alleen jezelf trouwens tekort, maar ook de gemeente. Want de gemeente wordt door de Heere gebouwd in de samenkomst rond zijn woord. Het is Gods instelling dat hij door zijn woord zijn gemeente wil bouwen, wil bewaren, wil uitbreiden. En dat gebeurt hier. De meeste van Gods kinderen zijn onder de prediking tijdens de eredienst wakker geschud uit hun zondeslaap. Hier gebeurt dat, tijdens de opening van het woord, dat zondaren voor het eerst een geloofsblik mogen slaan op Christus. En daarom moet u hier zijn, gemeente, zoveel als het voor u mogelijk is. Ook in de toekomst, in de kerk, bij het woord. En als dat voor u niet mogelijk is, ook als u nu thuis verbonden bent, blijf dan steeds verbonden. Hier wil de Heer in het bijzonder spreken. Hier wil hij hongerige en dorstige voeden. Als je er wel had kunnen zijn, maar je bent er niet, zoals Thomas. Ja, dan laat de Heer je wel eens wat langer in het donker zitten. En toch hoort Thomas wel bij de discipelen. Kijk, dat hij thuis blijft, dat is niet goed. Maar met zijn eigenheid, zoals we die leren kennen uit Johannes 11, Johannes 14 en hier, wil de Heer hem toch in dienst nemen. Maar dan moet hij nog wel wat leren. En het mooie is, daar schakelt de Heer ook anderen bij in. Doet u dat ook als je iemand mist in de kerk? Terwijl je zelf zo vol bent van datgene wat je ontvangen hebt, dat je dan anderen opzoekt? Joh, je miste wat. Wat is er? Weet je wat we gehoord hebben? Kijk, zo doen de discipelen dat. In vers 25 lezen we het. Ze zeggen niet, nou ja, als je er niet bent, dan moet je het zelf verder maar weten. Wij hebben de Heer gezien, hij niet. Eigen schuld. Nee, zo redeneren ze niet. De andere discipelen zeiden tot hem, ze gaan naar hem toe. Dat brengt ons bij het tweede. Eerst zien en dan geloven. Want als ze dan bij Thomas zijn, dan zeggen ze: wij hebben de Heere gezien. Dat is hun boodschap. Een preek van één zin. Voelt u, gemeente, dat ze heel goed wisten waar het probleem van Thomas zat? Er was onderlinge liefde. Ook voor Thomas met zijn getop. We hebben de Heere gezien. Ze wisten waar hij mee zat. Omdat ze ook zichzelf kennen. Ze wisten dat Thomas alleen maar geholpen zou zijn met de boodschap van Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. We hebben de Heere gezien. En ongetwijfeld zullen ze gesproken hebben van die vredegroet die hun meester ook nog eens herhaalde. En dat hij hen uitgezonden had. En dat ze nu getuigen moeten zijn van de zaligmaker. Ze zullen verteld hebben dat hij op hen geblazen heeft. Ontvang de Heilige Geest. We hebben de Heere gezien. Gemeente, het is duidelijk, ze hebben hem niet alleen gezien, ze hebben hem ook geloofd. Wij, het was dus een getuigenis van de groep. Nou, dat kun je dan toch niet meer ontkennen als je dat zo hoort. Zeker niet als het gaat precies over het geestelijke probleem waar je mee zit. Als je nou Thomas bent en je zit ermee en je hoort die rijke ervaring van je broeders en je ziet die stralende ogen. We hebben de Heere gezien, dan doet dat toch wat met je. Maar er slaat nog geen vonkje van het paasvuur bij Thomas over, indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen van die spijkers. En mijn vingers steken in het teken van de nagelen. En steken mijn hand in zijn zijde. Ik zal geen zins geloven. Het is haast kil. Koud. Eerst zien, dan geloven. Thomas gelooft niet dat Christus is opgestaan. Hij laat zich niet zo makkelijk troosten. En bovendien, zien is nog niet genoeg. Hij wil het ook voelen. Gemeente, wij lezen niet hoe de discipelen hierop gereageerd hebben. Maar eerlijk is eerlijk, was hun toestand aan het begin van die opstandingsdag nou zoveel beter dan van Thomas? In feite niet. Ja, ze waren bij elkaar gekomen, dat is goed. Maar toen de vrouwen daarbij kwamen, en die vrouwen zeiden: we hebben de Heere gezien, wat was hun reactie toen? Nou, mogelijk nog botter, ijdel geklap, kletspraat. Als Thomas dat hier zo zegt, indien ik niet. Als hij dat zo zegt, dan herkennen de discipelen in Thomas hun eigen ongeloof van een paar uur eerder. En ze wisten dat er maar één is die ongeloofsbanden zou kunnen doorbreken. De Heere Jezus zelf. Gemeente, laten wij dat ook voor ogen houden. Als we van een medebroeder of zuster horen dat het geestelijk donker is. Het ware geloof is geen zaak die wij in de vingers krijgen of hebben. En het is ook geen zaak die we een ander kunnen opleggen of kunnen afdwingen. En nee, versta me goed, ik breek hier geen lans voor het ongeloof, want dat was het bij Thomas. Integendeel, ongeloof is zonde. Maar zien we hier bij Thomas, en zien we bij onze medebroeder en zuster nog de geestelijk verwonde ziel die achter zo'n kille, afwijzende reactie staat? Thomas was echt een kind van God. Hij had wel willen geloven. Maar ik kon het niet. En daar was hij zelf schuldig aan, zeker. Maar hij kon zichzelf niet meer uit die duisternis bevrijden. Zelfs door het meerstemmige getuigenis van zijn broeders brak dat licht niet door. Ja, ze zeggen, we hebben de Heere gezien. Dat hij is opgestaan. Maar wie zegt dat het echt de Heere was? Misschien was het wel een geestesverschijning die ze zagen. Zijn het wel feiten? Hebben ze het zich niet ingebeeld? Thomas gaat nog een stapje verder. Zien is wel mooi, maar hij wil het ook voelen. Want wat weet Thomas? Nou, Thomas weet dat zijn meester aan dat vreselijke kruis gehangen heeft. Dat in zijn handen die grote spijkers geslagen zijn. Hij weet van die wonden. En bovendien was er aan het einde van die dag niet een Romeinse soldaat geweest die met een speer de zijde van zijn meester heeft doorboord. Als ik die wonden niet zie, als ik die niet voel, dan zal ik beslist niet geloven. Als ik dat allemaal niet zie en niet voel, dan klopt het gewoon niet wat jullie zeggen. Gemeente, zo hardnekkig is het ongeloof. Kijk, dit is geen bruut ongeloof waardoor een mens ontkent dat God bestaat. Maar dit is het ongeloof van een verwonde ziel die de Bijbel dichtlaat. Die Gods woord niet gelooft. Die de Heere wel lief heeft, maar hem ook loslaat. Die er geestelijk helemaal doorheen zit. Want ja, Thomas heeft zijn Heere lief, maar hij is stuk gelopen op het kruis en op het graf. Eerst zien, dan geloven. Thomas wil Jezus niet uit zijn leven bannen, anders was hij een week later niet toch weer bij zijn broeders, bij de discipelen gekomen. Ergens diep weg zit nog een stille hoop. Als ik de tekenen zie, als ik ze voel, ja dan. Als de Heere mijn voorwaarden nou eens zou vervullen. Maar gemeente, daar zit precies de zonde van Thomas. Hij gelooft het woord van de Heere niet. En daar volhardt hij in. Hij stelt eisen door ongeloof. Zit je inmiddels al naast Thomas? Herken je jezelf in hem? Dat je zegt, ik weet nog hoe goed het was toen de Heere voor het eerst in mijn leven kwam. Ik weet nog hoe ik toen dagelijks met hem omging, hoe zijn woord mijn eten en drinken was. Maar het is weg. Ik voel het niet meer. Ik weet het niet meer. En soms schiet het om me heen. Zou hij wel bestaan? Als de Heere nu is tijdens een preek. En als ik mijn Bijbel open en ik zou precies lezen dat. En als ik nu zou voelen dat. Want anders kan ik echt niet geloven. Eerst zien, dan geloven. Maar gemeente, dat is schuldig ongeloof. En dat is niet alleen zo als je de Heere niet kent, maar zeker ook als je hem wel kent. Want al dat getop van Thomas is zondig getop. Al zijn voorwaarden zijn een bewijs van zijn ongeloof. En toch, wat is de Heere Jezus genadig. Hij laat Thomas niet los. Hij verlaat ook niet in het leven van Thomas en van al die tobbende kinderen van hem niet los wat zijn hand begon. Dat brengt ons bij het derde. Echt zien en echt geloven. Nee, het is niet zo dat de Heer Jezus direct op maandag al bij Thomas langsgaat in zijn huis. Thomas wil voelen. Nou, hij gaat wat voelen. De Heer Jezus laat hem eerst voelen dat hij zich niet moet onttrekken aan de gemeenschap van zijn broeders. Dat het dan niet goed komt. Hij moet gewoon op zondag weer bij die broederkring komen. Als de discipelen bij Thomas zijn geweest en als hij al zijn voorwaarden heeft uitgesproken, dan wil de Heere vervolgens ook ordelijk met hem handelen. Wat staat er? Na 8 dagen. Dat is de Joodse telling, de Joodse manier van uitdrukken. Wij zouden zeggen, na 1 week. Het is weer zondag. De opstandingsdag van de Heere Jezus. Vanaf de opstanding komen ze op zondag samen. En Thomas is er ook weer. Nee, zijn ongeloof is nog niet verdwenen. Dat zal alleen maar verdwijnen als hij Christus ontmoet. Maar hij is weer in de broederkring. En wat is het dan een oneindige goedheid dat Thomas niet wordt afgeschreven. Want wat gaat de Heer Jezus doen? Die gaat zijn discipelen opnieuw bezoeken als de opgestane levensvorst. Dat is extra genade. Want wat had de engel bij het graf tegen de vrouwen gezegd? Zeg mij zijn discipelen dat ze naar Galilea gaan. Daar zullen ze hem zien. Maar daar zijn ze niet. Ze zijn in Jeruzalem. En nu heeft de Heere in zijn goedheid hen de eerste keer al bezocht. En nu na 8 dagen komt hij weer. Daar in Jeruzalem. Nu Thomas erbij is, staat Jezus opeens weer in hun midden. En hoe handelt de opgestane Christus dan met zijn afgedwaalde discipel Thomas? Wordt hij direct weer weggestuurd? Zegt de Heere, nou Thomas, je was er de vorige keer niet. Dan moet je niet nu wel komen. En trouwens, ik heb gehoord van je ongeloofstaal. Ga alsjeblieft terug naar je eigen huis. Zegt hij, Thomas, hoe is het toch mogelijk dat je niet gelooft? Je kent de schriften toch? Ik had het je toch voorzegd? Nee, gemeente, dat zegt de Heer Jezus allemaal niet. Hij komt daar in zijn opstandingskracht, ondanks de gesloten deuren. Hij komt bij zijn discipelen, inclusief Thomas. En wat zegt hij dan tegen hen? Allemaal, ook tegen Thomas? Vrede zij u lieden. Meervoud. Vrede. Shalom. Alle geluk en zaligheid. Ja, ook voor jou, Thomas. Je hebt 1 week lang je ongeloofsgedachten gekoesterd. Je hebt 1 week lang mijn woord niet geloofd. Maar ik schenk je mijn vrede. Want dat is het enige waardoor je ziel kan leven. Gemeente, is dat geen evangelie dat de zaligmaker daarmee begint? Ook tegen Thomas. Dat hij hier van vrede spreekt. Tegen iemand die gezegd heeft, als ik het niet voel, als ik het niet zie, dan zal ik echt beslist niet geloven. Vrede, zei u lieden. Gemeente, zo is de Heer. Hoe was het bij u de achterliggende week? En bij jou? Hoe is het geestelijk gegaan sinds Pasen, 2 weken terug? Hebt u het woord van God persoonlijk geloofd? Heb je geleefd uit Gods belofte? Heb je met en uit Christus geleefd? Was je verlegen om de leiding van de Heilige Geest in het bidden, in het lezen van de Bijbel? Was je denken en je spreken en je handelen in overeenstemming met Gods wil? Gemeente, is er hier iemand die zijn vinger kan opsteken en zeggen, nou, ik heb het er eigenlijk wel beter vanaf gebracht dan Thomas. Nee toch, gemeente? En toen kwam u vanmorgen de kerk binnen. Dan ben je op je plekje gaan zitten, net als Thomas. En wat was nou het allereerste dat de Heere vanmorgen tegen u, tegen jou zei? Inderdaad, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat was echt het eerste vanmorgen. Genade en vrede zij u lieden, allemaal. Zo komt Christus ook nu tot ons, gemeente. En de vraag is, verbreekt dat nu je hart? Want dat zien we hier bij Thomas gebeuren. Want als de Heer Jezus die vredegroet heeft uitgesproken, vrede zij u lieden, dan wendt hij zich direct tot Thomas. Kom maar hier met je vinger. Raak mijn handen maar aan. Die wonden. En kijk maar hier. Die wond in mijn zijde. Steek je hand er maar in. De Heer Jezus laat aan Thomas merken dat hij werkelijk al onze gedachten kent. Onze woorden, ook waar hij niet bij geweest was. Hij weet van al die voorwaarden van Thomas. En hij daalt zelfs zo laag af dat hij bereid is om die ongeloofsvoorwaarden te vervullen. Thomas mag de Heer Jezus aanraken. Dichterbij kan niet. En ja, dan komt er ook een vermanend woord. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Maar dat is een vermaning in liefde. Hoort u dat? Een vermaning uit een hart vol langmoedigheid en barmhartigheid. Met die ongelovige, hartleerse Thomas. En gemeente, zo is Christus nog. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Mag ik het even concreet maken? Misschien zit je nu te luisteren en denk je terug aan die zondag in maart. De laatste keer dat hier het avondmaal gereed stond. En de nodiging ging uit. En u kent de gastheer. U weet van zijn stem in uw leven. Maar toch bleef u zitten. Of misschien bleef je wel thuis. En in je hart stormde het. Maar het bleef gesloten. Je mensenvrees was groter dan je godsvrezen. Veel twijfel. Veel ongeloof. Misschien heb je het wel tegen jezelf gezegd, hardop. Ik ga niet. Ik durf niet te geloven dat dat ook voor mij is. Ja, als de Heere... Wat zegt de Heere dan vanmorgen? Wees niet ongelovig, maar gelovig. Vrede zij u lieden. Hij blijft zich toewenden, ook naar Thomas die het echt niet verdiend had. En gemeente, als de zaligmaker die woorden spreekt, dan breekt er wat bij Thomas. Als hij zo zijn meester voor zich ziet staan. Als hij hem ziet. Nee, dan heeft hij het niet meer nodig om die kruiswonden te voelen. Dan hoeft hij zijn hand niet meer in Christus zijde te steken. Het geloof breekt door. Door het zien van de opgestane Christus. En wat een belijdenis klinkt er dan. Mijn Heere en mijn God. Ik denk, gemeente, dat Thomas vol aanbidding door zijn knieën is gegaan. Dat hij als een verbroken zondaar voor de voeten van Jezus neerzinkt. Het is niet alleen echt Jezus die voor hem staat. Het is ook echt zijn Heer, zijn Koning. En nee, dan hoeft Thomas niet meer te voelen. Hij laat zich overwinnen door de genade. Het is bij Thomas nu echt zien en echt geloven. Alle voorwaarden die hij had, die laat hij los. Je zou haast kunnen zeggen, Thomas gaat met die belijdenis die andere discipelen ineens voorbij. Mijn Heer en mijn God, dat is onvoorwaardelijke geloofstaal. Wat een contrast is dat met die voorwaardelijke ongeloofstaal van hem. Mijn Heer, u bent de gebieder, de eigenaar van mijn leven. U hebt het voor het zeggen. U bent mijn koning en mijn God. Van u verwacht ik een heilrijk lot. En mijn God, ja, dat zegt hij ook. U bent God. U bent de ware Messias, de Zoon van God, God zelf. Hé, wat horen we dan doorklinken in die belijdenis van Thomas? Hier in het evangelie van Johannes. Daar laat Johannes weer iets oplichten van die leeswijzer uit Johannes 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hier zegt Thomas het, hier wordt het uitgewerkt. Mijn Heer en mijn God. Ja, die twee woordjes vallen op. Mijn. Dat is een bezittelijk voornaamwoord. Dat is het ware geloof. Mijn. Maarten Luther die zegt ergens, het ware geloof zit in de bezittelijke voornaamwoorden. Mijn Heer. Mijn God. Als het nu gaat over de opgestane levensvorst, is dit dan ook uw belijdenis? Is dit ook jouw belijdenis? Misschien durf je het niet zo te uiten als er anderen bij zijn. Maar dat je zegt, Heere, u kent mij. U weet toch dat het zo in mijn hart ligt, mijn Heere en mijn God. Maar dan krijgen Thomas en die anderen nog wel een les mee. En dat brengt ons nog kort bij het vierde, niet zien en toch geloven. Want Thomas, die wilde de Heere eerst zien, eerder zou hij niet geloven. En nu gelooft hij wel. En de Heere Jezus veroordeelt dat geloof uiteraard niet, maar hij verbindt er wel een les aan. En je zou kunnen zeggen, hij legt iets van het karakter van het ware geloof open. Zalig zijn die niet zullen gezien hebben en nochtans toch zullen geloofd hebben. Zalig, werkelijk gelukkig, eeuwig gelukkig. Als we ons werkelijk mogen laten rusten op Gods belofte woord. Nee, wij zien de Heer Jezus niet met onze natuurlijke ogen. En daarom vraagt de Heer aan ons te meer geloof. Dat wil zeggen een hartelijk vertrouwen dat het woord van God waar is. Ook voor mij. En gemeente, ouderen, jongeren, dat hebben we allemaal nodig. Waar geloof. Dat je mag weten, ik ben de zijne. En hij is de mijne. Want zonder dat ware geloof, dat zegt de Heer Jezus hier, ben je niet zalig? Is er geen zaligheid? Dat is dus ook de ernst van deze zaligspreking na Pasen. Zonder geloof in deze opgestane Christus geen zaligheid, geen redding, geen behoud. Maar nu staat vanmorgen die opgestane opnieuw voor ons door middel van zijn woord. En hij spreekt van vrede. Hij laat als het ware vanmorgen ook zijn kruiswonden weer zien. Want zo, zegt hij, ben ik nog steeds bij mijn vader als het lam dat staat als geslacht. En wat vraagt hij dan vanmorgen van u, van jou? waar geloof. En wat belooft hij dan? Dan ben je zalig. Als je in mij gelooft, als gekruisigde. Om heel je verloren leven in zijn handen te leggen en werkelijk alles van hem te verwachten. De vergeving van je zonden, de vernieuwing van je leven. Hij wil niets liever dan goddeloze rechtvaardigen door zijn bloed. Zalig spreken. Gemeente, bid om het werk van de Heilige Geest in je hart. Als dat nog gesloten is voor deze Christus. Bid dat je ook zo mag komen tot deze vriendelijke zaligmaker. Maar kinderen van God, staan er ook naar om op te groeien in de genade en de kennis van deze Heer Jezus Christus. Deze opgestane die gekruisigd is. En te geloven. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Want, zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus dan kan het donker zijn, moeilijk, misschien geestelijk donker. Maar zalig hij en zij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Want als je zo op Gods woord mag rusten, ziende op Christus met de ogen van het geloof, dan komt er een dag dat je hem zult zien van aangezicht tot aangezicht. En dat zal dan nooit meer verstoord worden. En dan zul je het ook zeggen. Mijn Heere en mijn God. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere, groot is uw trouw. Die is elke morgen nieuw. We hoorden dat uit uw woord, dat u de getrouwe bleef in het leven van Thomas. Maar Heere, u bent toch nog steeds dezelfde en wij kunnen niet met minder toe. Wij danken u dat u ons opnieuw achterop gekomen bent met uw woord deze morgen. En nu bidden we van u, Heere, breng ons allemaal voor het eerst of weer opnieuw tot die belijdenis die Thomas mocht doen, toen zijn ongeloofsbanden gebroken waren. Mijn Heere en mijn God. Heere, zo hoorden we opnieuw een deel van de paasboodschap. Dat u een ieder van de uwen toch genadig bent. Ja, soms door diepe dalen heen, om diepe lessen te leren, maar toch altijd gericht op de eer van uw naam. Heere, als we er nog vreemd aan zijn, als we ons leven in het hier en nu leven zonder u, o bekeer en vernieuw ons dan. Open onze ogen voor onze toestand, maar ook voor u wilt zijn, voor wie u wilt zijn, Heer Jezus Christus. De opgestane levensvorst voor dode zondaren. Heere, geef dat we uw woord zo verder zullen overdenken. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Wees met ons als we straks naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Wilt u in het bijzonder bij hen zijn die daar alleen zijn en dat moeilijk vinden. Wij bidden u ook om uw zegen en uw nabijheid bij de stemmingsvergadering die straks nog zal plaatsvinden. Heere, wilt u daarin zelf de leiding nemen. Wees u vanmiddag ook met ons als we opnieuw luisteren naar uw woord, dan vanuit de belijdenis over het evangelie dat u, Heere Jezus, de grote en eeuwige hoge priester bent, naar de orde van Melchizedek. Heere, geef ons daarop ook geestelijke vrucht. Wees u zo met ons in alles. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen op Psalm 103, het vijfde vers. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde en wat er volgt. Psalm 103, vers 5 tot besluit. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Heb ik geluid? Ja? Oké. Okay. Welkom op deze stemmingsvergadering. We hebben zojuist de preek gehoord. We zullen nu nog een psalm lezen met elkaar. En daarna zal ik bidden. Volgens mij zie ik nog iemand. Goed, ik wil Psalm 84 met u lezen. En u zult een aantal dingen herkennen, hoop ik, die ook zojuist in de preek naar voren zijn gekomen. Psalm 84, voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskes legt. Bij uw altaren, heren, heren der heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, dat betekent voortdurend. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal van de moerbezi-bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, en ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover Psalm 84. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe en almachtige Heere, koning van uw kerk. Wij komen tot u in gebed aan het begin van deze stemmingsvergadering. En Heere, dan past het ons om u te danken dat we zo bij elkaar kunnen zijn. Dat we opnieuw uw woord hebben mogen lezen. Heere, geef dat het getuigenis van Psalm 84 samen met de belijdenis van Thomas mag resoneren in ons hart. Geef ons uw zegen ook over deze vergadering. U weet waarvoor we bij elkaar zijn, om een ouderling te verkiezen die dienstbaar mag zijn in uw koninkrijk, in uw gemeente hier. Heere, wilt u de stemming leiden? Wilt u zelf diegene aanwijzen die u verkiest? En mag alles in goede orde en stichting verlopen. Wees ook met de beide broeders die gekandideerd staan. Geef hen de rust in hun hart die nodig is. En een oog dat geslagen is op u. Wij bidden u dit alleen om Jezus wil. Amen. Goed. Wij gaan stemmen. En u weet dat er één vacature is. Broeder A. Meijer treedt terug uit de kerkraad. En voor deze vacature heeft de kerkraad twee kandidaten gesteld waaruit u straks mag kiezen. En dat zijn de broeders R.R. Klinkenberg en W.C. van Mansom. Zo dadelijk dan komt u hier langslopen als u stemgerechtigd bent. En tekent u duidelijk alleen in het vakje dat voor u bestemd is uw handtekening. En dan krijgt u een stembriefje. En dat wordt straks weer opgehaald via de collectezak. Dan is er straks ook nodig dat er wat mensen gaan tellen. En ik heb daar van tevoren niet over nagedacht. Dus dat ga ik nu ter plekke doen. En ik stel voor dat de broeders Dennis Philips en eens even kijken, Johan Meijer, hier even ons assisteren bij het tellen van de stemmen. Is dat akkoord? Ja? Goed. Dan stel ik voor dat u nu hier langskomt en de presentielijst gaat tekenen en stembriefje in ontvangst neemt en ook dan straks uw stem uitbrengt. Ja, die kant op, hè? Ja.
Nee, dat deed maar niet. Gewoon ze eruit halen.
Ga je even een rondje lopen? Zo. Mooi. Ja, kan niet, hè? Nee, ga niet. Waar is mama nou? Oh ja, daar.